Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement. Ja, van harte welkom weer bij deze podcast special van Langehans. Dit keer vanaf het hele grote diabetescongres in Madrid. Mijn naam is Bas Houweling, ik ben kaderhuisarts diabetes. En ik zit hier samen met Suzanne.
Ja, ook kaderhuisarts diabetes. En Madrid, groot congres, grootst van Europa. En dus altijd honderden nieuwe onderzoeken van alles wat er gaande is op diabetes wordt hier gepresenteerd.
Volgens mij het grootste van de wereld zelfs.
Grootste van de wereld, ja, ik twijfel of Amerika misschien groter was.
15.000 diabetesdokters hier live.
Ja.
En dan ook nog een paar 5.000 thuis die dat op de stream bekijken.
Ja.
En
tussen al die vele dokters eigenlijk ook een handvol, ruime hand.
Ja.
Huisartsen, kaderhuisartsen.
23.
Uit de eerste lijn.
Uit
en die
Nederland.
Dan proberen dingen daar te destilleren wat dan interessant ook is voor de eerste lijn.
Ja, want we zullen jullie even een klein beetje meenemen. Je hoort misschien ook wat achtergrondsgeluid. Dan zijn nu nog presentaties bezig. Maar hier zijn honderden lezingjes te volgen. Van 10 minuten, soms een half uur. Maar je hebt allemaal subsessies, dus je moet keuzes maken.
Keuzes maken. Soms maak je de verkeerde keuzes.
Soms maak je de verkeerde keuzes. Maar dit bestaat al 60 jaar, deze organisatie. Het is eigenlijk een Europese vereniging van de mensen die er lid van zijn. Dus eigenlijk altijd heel leuk. En je komt altijd weer heel veel bekende mensen tegen. En zo hebben we zometeen ook twee gasten die we hier tegenkwamen. Maar we beginnen even met de openingslezing. Want het is altijd een openingslezing.
Ja.
Eigenlijk wel een hele beroemde professor, vaak wat ouder, die dan eigenlijk zijn visie op zijn carrière mag geven. Alles een beetje weer samen kan vatten.
Klopt. Ja, en dit keer was dat van Roy Taylor. Dat is een professor uit de UK, Engeland. En inderdaad, het is die eerste lezing, dat mag je een uur voor een uur praten. En dan vaak is het een professor die zijn jarenlange wetenschapsonderzoeken kan presenteren. In dit geval, die Roy Taylor, die deed dat ook op een hele goede manier. En dat vind ik ook, vond het ook een mooie lezing, omdat er wordt soms ook in de dagelijkse praktijk van alles geroepen. En dit zou, wat dan eigenlijk niet goed onderbouwd is. Maar deze Roy Taylor ging ook echt terug naar een observatie. Hij ging er goed over nadenken. Hoe zou dat nou kunnen? En het ging heel erg over, hoe ontstaat er nou eigenlijk diabetes? En voordat hij maar iets ging roepen, ging hij eerst mooi een hypothese van, ik heb daar een idee over. En dat is die structureel stap voor stap gaan testen eigenlijk. De afgelopen 40 jaar, wil ik er nog even bij zeggen. En dan denk je, wat een enorm veel werk. Maar wat wel tof is, dat eigenlijk zijn werk uiteindelijk heel erg bepaalt hoe wij in de eerste lijn, wat we nu al heel normaal vinden, denken over diabetes.
Vertel.
Er zo 30 jaar geleden dachten we van, als iemand type 2 diabetes heeft, dat wordt alleen maar slechter. Dat kan nooit meer goed komen. Die beta-cellen, die doen het niet meer. Die gaan op een gegeven moment kapot of die moeten te hard werken. Die raken uitgeput door de hoge glucoses. Het is al snel een point of no return.
Ja.
Maar hij heeft gedacht op basis van hoe komt die diabetes nou, maar ook gedacht, misschien kunnen we dat nog ook wel terugdraaien. En wat hij heel erg heeft gepostuleerd, bedacht van dat hoe het ontstaan van diabetes, dat heeft, want wij zeggen vaak in onze scholingen ook van diabetes, dat is een koolhydraatmetabolisme probleem. Dat is natuurlijk ook zo. Maar hij zegt, het is ook heel erg een vetmetabolisme probleem. En dus hij heeft in allerlei stap voor stap, iedere keer weer bedacht, heeft hij onderzocht of zijn hypothese klopt. En dan blijkt dus inderdaad dat het echt ook een vetprobleem is. Wat ook.
Vet wat je eet of vet wat in je lichaam zit?
Nou, beide.
Okay.
Want het begint natuurlijk met niet per se het vet, het type vet wat je eet, maar het begint met een, wat hij dan noemt, een positieve energiebalans. En dat is eigenlijk niet zo positief. Dat in ieder geval, we eten natuurlijk altijd net ietsje meer dan nodig. Dat wordt opgeslagen in het lichaam. En daar gaat er al iets spelen. Dat sommige mensen kunnen dat heel goed opslaan. Zowel in de lever als in een subcutaan vet. So far, so good. Maar op het moment dat dat subcutane vet vol is...
Dat onderhuidse vetweefsel wat je vast kan pakken.
Dat onderhuidse vet, huid wat je vast kan pakken. Als dat, als het ware, de opslag vol is, dan stroomt dat over naar die lever. En daar geeft het problemen. Dat zorgt voor insulineresistentie. En die insulineresistentie heeft onder andere effect... Dat zorgt ervoor dat het vetmetabolisme verstoord raakt. Nou, het heel, heel technisch verhaal, maar wat er dan gebeurt... dan ontstaan er dus hoge triglyceriden. Hè, en dat heeft weer een soort toxisch effect op andere organen. En, nou ja, en dan is er een hoofdrol voor de alvleesklier.
Dus daar zit dat vet ook.
Daar komt dat vet dan. Hè, en dus de ene mens die kan dat beter... He, daar zijn die beta-cellen niet zo extreem gevoelig voor dat vet. Maar er zijn ook mensen die zijn wel weer gevoelig voor dat vet. En op het moment dus dat dat vet bij die beta-cellen komt... dan is het niet dus dat die beta-cellen doodgaan. He, wat we vroeger dachten, van, nou, dat komt niet meer goed. Maar die beta-cellen die werken dan minder goed. Nou, gevolg minder insulineproductie. Ja. Terwijl eigenlijk die beta-cel probeert nog de boel een beetje te redden. He, door de glucose.
Door die insulineresistentie van die lever.
Exact, exact. Maar dat lukt dan op den duur niet. Dus hoge glucose. En dan heeft het dat weer effect op die lever. Die weer meer gaat vervetten, et cetera. Dus dan krijg je eigenlijk twee visueuze cirkels die elkaar in stand houden. En dat is natuurlijk een mooie theorie. Maar het mooie is dat hij dat dus ook zo helemaal wetenschappelijk prachtig heeft onderbouwd.
En uitgetest heeft.
En uitgetest. En hij is ook natuurlijk de man van de Direct-studie. En dan kom ik een beetje op wat het uiteindelijk... Hè, en dan daarmee heeft hij laten zien van... Goh, als die patiënten die dat hebben, als die nou afvallen... kan je de boel dan weer terugdraaien.
Ja.
Hè, gaat die alvleesklier weer beter werken? Gaat die lever weer beter werken?
Ja, want we weten dat het helpt. Maar we weten niet waarom het helpt.
Precies.
Althans, we dachten altijd van nou, dat komt omdat je gewoon afvalt, minder resistent wordt... En dan doet het de resterende beta-cellen die er nog zijn, die doen dan hun werk.
Ja, en dat heeft hij onderzocht. Hè? En dat is ook onderzocht met de Direct-studie. En dan krijgen mensen, die krijgen echt een laag calorisch dieet. Hè? Zeg maar 800 calorieën per dag.
Okay,
dus dat is wel pittig, zou ik maar zeggen. En dan heeft hij laten zien dat dus die beta-cel, die kan weer herstellen.
Die gaat weer beter werken.
Die gaat weer beter werken. En dat maakt ook... Kijk, want we weten ook uit de praktijk... er zijn mensen die afvallen, maar de diabetes blijft.
Ja.
Dus dat zijn de mensen die niet in remissie komen. En dat zit hem dus in die capaciteit... dat de herstelmogelijkheid van die beta-cel.
Ja.
Nou, dus dat...
Dat zijn mensen die langer diabetes hebben, denk ik.
Vaak ook. Ja. Niet alleen maar. Hè. Dus we weten bij de mensen die korter dan 6 jaar diabetes hebben... dan is er een kans op remissie. Nou, en dan even terug, want ik zei ook, wat zo tof is, het is natuurlijk allemaal met MRI's en met stofjes allemaal zo aangetoond. En dan kan je zeggen, ja, dat is allemaal klinisch in trial onderzocht. Maar uiteindelijk is er ook in de UK, in Engeland, is er dus een nationaal, daar heb je de NHS, hè, dus het Nationale Gezondheidssysteem. Dus alle mensen die daar nieuw diabetes hebben of korter dan 6 jaar, die mogen, het is geen verplichting, maar die mogen meedoen aan de Nationale Diabetes Remission Program. En dat is gebaseerd op dit onderzoek.
Ja.
En dus dan ook krijgen mensen 12 weken zo'n laagcalorisch dieet. Dat is een vervangingsdieet.
Ja.
Hè, dus die krijgt soepjes en shakes en allemaal dat soort dingen. En dan blijkt dus van tot nu toe, dat is dan uit de echte wereld, al 30% die raakt ook in remissie.
Ja.
Ik vind dat gewoon interessant. Hè? En ook hoe wij dus denken. Hè? We zeggen tegen alle patiënten leeftijd, je moet afvallen. En dan gaat het nog goed komen. En dat is ook zo. Dus nou, dat vond ik toch mooi dat hij dat zo mooi uiteen heeft gezet.
Dus in één zin samenvattend, als je afvalt, helpt het tegen insulineresistentie. Insuline wordt weer beter gebruikt in je lichaam. Maar je beta-cellen gaan ook weer meer insuline maken.
Dus het vet, dus het gaat helpen als je afvalt. En je hebt het geluk, want dat gebeurt dus niet bij iedereen, dat het vet uit je alvleesklier, beta-cel en de lever vermindert. En dan gaan die twee visueuze cirkels, dat normaliseert weer.
Ja.
En dan raak je dus in remissie. Ja.
En dat legde die gewoon heel mooi
fantastisch uit.
Ja. En dan is de vraag van, oké, dus door heel laag calorisch te gaan eten, val je af. En helft dat ook zin op je beta-cel? Maar de vraag is, de type voeding die je op dat moment eet, heeft dat nog effect? Nou, ik was bij een...
Ja, dat weet ik. Ja, want daar was jij...
Nou, ik was bij... Daarna was er een andere zaal. Was er een Zweedse hoogleraar. En die heeft gekeken van, kan je nou je type voeding veranderen? En daarmee bijvoorbeeld je levervet veranderen. Ja, dus want verkleinen.
Precies, want dat levervet, dat is ook wel echt een key. Hè? Dat is echt een sleutel.
Als je dat kan verminderen op MRI's. Hè, dus de hoeveelheid massa daarvan. Ja, dan is dat natuurlijk een hele belangrijke parameter om te kijken hoe het in het lichaam.
Ja, nou ja, eigenlijk metabool word je gezonder. Ja. Zo zou je metabool kunnen zeggen, denk ik. Ja.
Dus ze hebben in Zweden en in de Noorse landen hebben zij het zogenaamde Healthy Nordic Diet.
Healthy Nordic Diet. Dan moet je even zeggen wat dat dan inhoudt.
Ja, dat is een soort mediterraan dieet, maar dan voor de Noorse landen. Dus ze hebben daar gewoon de lokale producten, want ze hebben daar natuurlijk geen olijfolie. Maar daar hebben ze bijvoorbeeld koolzaadolie. En besjes en volkoren producten en noten en zaden. Gewoon uit de Noorse landen. En daar hebben ze gewoon een Noors gezond fitheidsdieet van gemaakt. Dus daarvan hebben ze al bewezen, dat is gezond ook voor mensen met diabetes. Misschien wel onze schijf van 5. Misschien nog een beetje iets gezonder nog. Ja, weet ik eigenlijk niet, maar
zat ook zuivel bij? Het lijkt er best wel op, denk ik.
Misschien wat schijf van 5. Ja. Dus daarvan hebben ze, daar weten ze al van dat is een gezond dieet. Maar als we dan nog eens heel specifiek gaan kijken. We weten dat meervoudig onverzadigde vetten. Als je dat wat meer gaat eten. Misschien wel de vetmassa verkleint. Ja. De levervetmassa verkleint. Als we dat nou eens gaan geven aan een groep mensen. We geven dat gezonde Noorse dieet aan mensen en we geven gewoon mensen wat ze normaal altijd aten. Dus 3 groepen hebben ze gerandomiseerd. Dus een gerandomiseerde studie met 150 mensen. Ja, dus dat is al bijzonder, want we hebben niet zoveel gerandomiseerde studies met voeding. En dat heeft een jaar geduurd. En na een jaar hebben ze MRI-scans weer herhaald bij die mensen. En ze hebben ook lab gedaan. Ze hebben naar het HbA1c gekeken. Mm-hmm. Naar de vetspectrum, naar inflammatie. Het CRP is gemeten. Nou, en wat bleek, op leververvetting deden de beide gezonde voedingen het heel goed. Dus dat Noorse dieet en die meervoudig onverzadigde vetten, die deden het ook heel goed. Daar zaten heel weinig koolhydraten in. Dus dat was zeg maar een koolhydraatbeperkt dieet.
Low carb, dus laag koolhydraat en hoog in onverzadigde vetten.
Precies, ja. Dus die deden het allebei goed. Maar dat Noorse gezondheidsdieet, die deed het nog wat beter. We hebben ongeveer 35% afname van de leververvetting. Nou, dat klinkt wel als behoorlijk veel.
Zeker.
Maar dat deden ze dus even goed. Maar het gewicht daalde in die Noorse gezondheidsdieetgroep nog verder. Mensen vielen 5 kilo ongeveer af. Terwijl ze geen calorierestrictie kregen. Ze mochten alles eten wat ze wilden. Als het maar in dat groepje gezondheidsproducten vandaan kwam. En ze hebben gekeken naar het HbA1c. Was beter. De CRP, dus de inflammatie, was beter. Dus ja, hun conclusie was, in principe is een hoogvezelrijk dieet met die Noorse producten hartstikke gezond voor mensen. En dat andere dieet, doet het ook wel, maar net iets minder goed. Dus ze bleven eigenlijk bij hun eigen
eigen dieet. En dus dat was dus wel met peulvruchten, vezels, veel groenten.
Daar zaten veel koolhydraten in.
Ja, maar gezonde koolhydraten. Of hoe noemen we dat?
Ja, hoog kwalitatieve koolhydraatproducten.
Ja, ja.
Met veel vezels, veel groenten.
En dus wat je zegt, echt een randomized controlled trial met voeding.
Ja.
Zie
je niet zo vaak. Dus dat was wel was wel aardig om te zien. En dat sloot een beetje aan. Dus je kon echt die leververvetting met voeding goed aanpakken.
Ja.
En op zo'n congres heb je natuurlijk naast heel veel kleine studies ook hele grote studies.
Ja,
en een van de grootste studie eigenlijk die hier gepresenteerd is de Flow-studie. En daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd.
Ja, welkom.
Dank.
Ja, Daniël van Raalte. Jij bent hoogleraar interne geneeskunde. Maar je bent vasculair geneeskundige volgens mij van huis uit.
En endocrinoloog.
En endocrinoloog.
Kan je zoveel in één mens?
Er zit veel overlap tussen de beroepen, dus het viel mee.
Oké. Okay. En gelukkig heb je ook nog een lijntje met de eerste lijn, want ik begrijp dat jouw vrouw ook nog huisarts is.
Mijn vrouw, mijn vader, mijn broertje.
Oh ja, oké.
Okay. Ja,
helemaal goed.
Allemaal huisartsen in de familie.
Meer eerste lijn mind, dat kan je niet hebben, zullen we maar zeggen.
Hey, en kan jij kort vertellen wat die Flow-studie onderzocht heeft? Want dat is echt een hele grote studie geweest.
Ja,
een
hele grote studie. Net als er allemaal uitkomststudies waren voor hart- en vaatziekten, hebben ze van semaglutide injectie 1 keer in de week 1 milligram gekeken. Beschermt het ook de nieren? En de reden dat ze dat hebben onderzocht is dat uit eerdere studies bleek dat het eiwit in de urine lager werd in de studies. Albuminurievermindering noemen we dat. En ze wilden kijken, dat is niet genoeg om te zeggen dat het middel echt de nieren beschermt. Dan moet je laten zien dat het minder dialyse veroorzaakt. Mensen sterven aan eindstadium nierschade. En je mag als derde eindpunt ook gebruiken dat de nierfunctie niet halveert. En deze studie liet zien, een gigantische studie waar ook Nederland aan heeft meegewerkt. In mensen die heel veel eiwit uitplassen. Dus dat is wel even belangrijk om te realiseren. Echt mensen met forse macroalbuminurie. En wat afgenomen nierfunctie. Maar dat liet inderdaad zien dat GLP-1, receptoragonist semaglutide, de nieruitkomsten verbetert.
Oké, en even voor de helderheid. Waren dat mensen met diabetes of waren het mensen zonder diabetes?
Nee, het waren inderdaad allemaal mensen met diabetes. Er lopen nu ook studies in mensen zonder diabetes. Waarschijnlijk werkt dat daar ook wel. Maar het is ooit natuurlijk allemaal begonnen met diabetes. En die mensen zijn getest. Ze hadden een wat afgenomen nierfunctie, vaak wel onder de 60, de klaring. En ze moesten albuminurie hebben, een macroalbuminurie.
Dus een ACR boven de 30.
Ja, en dat doen ze omdat die mensen het snelst progressie vertonen. En anders moet je een studie doen van 30 jaar. Als je die mensen met lager risico doet.
Ja.
Dus in die mensen, dat zijn misschien mensen die minder in de eerste lijn zijn. En wat meer in de tweede of derde lijn voorkomen. En die mensen zijn gerecruiteerd.
Oké. Ja.
En bij die mensen hielpen dus op die eindpunten die jij net noemde.
Ja,
hè? Dus
klopt.
Halvering van het creatinine.
Ja, dus dat het creatinine niet verdubbelt. Hè?
Of verdubbelt,
ja. Precies. Ja. Dus dat
de EGFR.
Niet halveert. Ja, halveert. En minder mensen die moesten dialyseren. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste niereindpunt. En dat liet het inderdaad zien.
En keken ze dan ook nog naar die hart- en vaatziekte? Hè? Want die albuminurie, dat is natuurlijk niet alleen een risicofactor op die nierellende.
Ja.
Maar ook op aan zich op hart- en vaatziekte.
Ja.
Kijken ze daar ook nog naar?
Ja, daar keken ze naar. Ik weet even de data niet uit mijn hoofd, maar volgens mij verbeterde dat ook. Dat zag je eigenlijk ook in alle SGLT2-studies. We wisten dat die vraag stond eigenlijk niet open, omdat we dat al weten van de eerdere studies. Hou me te goede wat precies de risicoreductie was, maar dat zal ongetwijfeld, als het nog niet gepubliceerd is, getoond worden en ook dat verbeterd. Dus ja, dat eigenlijk deze studie maakt het GLP-1-verhaal een beetje rond. We kenden het ooit als suikerverlager. Het gewicht verlaagt ervan. Nou, daar is er natuurlijk nu zo'n run op die middelen wereldwijd. We weten dat het bloeddruk verlaagt. We weten dat je triglyceriden verlagen. We weten dat het beschermt tegen hart- en vaatziekten. En we weten nu ook dat het beschermt tegen chronische nierschadeverergering. Ja. Dus het is eigenlijk een heel rond medicijn wat alle facetten dekt.
Een soort allround.
Ja.
En wij hadden het al even over. Want in Nederland, de NAG-standaard diabetes, die heeft natuurlijk ook een apart stappenplan voor de mensen met zeer risico. En daar zitten ook de mensen in die oranje-rode Kadigo-classificatie vallen.
Ja.
En daar staat GLP-1 op stap 3. Hè, dus SGLT2 met verminderd GLP-1. En dat gaan we pas doen als het HbA1c dan te hoog is. Moet het anders?
Ja, dus de vraag is, gaat deze studie iets veranderen voor de eerste lijn?
Ja,
dat
precies.
En dat is altijd lastig om gelijk te zeggen. De GLP-1 stond al prominent gepositioneerd voor deze mensen. Dus of je nou iets op 3 of 2 zet, nou ja, daar kun je over nadenken. Wat we ook net zeiden, de vraag is, kijk je heel erg naar de suikers of kijk je naar residuaal albuminurie, zoals wij dat dan noemen. Dus hoeveel albuminurie hebben mensen nog over als ze al gestart zijn met een SGLT2-remmer? En deze studie liet zien dat GLP-1 net zo goed beschermt bij mensen met en zonder een SGLT2-remmer. Dus de verwachting is dat je de nieren nog verder kunt beschermen bij mensen die al een SGLT2-remmer hebben en ook een RAAS-blokker. Want dat hadden deze mensen ook.
Precies, een groot deel had dat, geloof ik.
Ja, iedereen moest dat hebben.
Ja.
Dus het laat zien dat toevoegen van dit middel helpt voor nierbescherming. Als je kijkt naar suiker, als je zegt iemand is goed ingesteld op metformine, SGLT2, het HbA1c is goed. Ja, dat is een iets andere vraag.
Ja, dus dit is meer een chronische nierschadevraag.
Klopt.
Ja.
En daar hadden we het ook over, die NRG-standaard chronische nierschade. Nou, ik wist dat die oud was. Jij wist pas dat die uit 2018 was.
Ja.
Nou, er zijn nu 3 nieuwe middelen die nierbeschermend zijn.
Ja.
Waarvan sommige ook aangetoond bij mensen zonder diabetes. Dus dat moet dan een richtlijn worden gesplitst. Heb je wel of geen diabetes? En daar moet je dat positioneren. Ik denk voor de eerste lijn is het misschien nog een beetje ver weg. Omdat mensen met dermate veel albuminurie
vaak bij jullie zitten.
Ja,
die zitten vaak. Ja, en ook ik heb er geen honderden van. Dus wij waren als VUMC onderdeel van de studie. En wij hebben iets van 11, 12 mensen kunnen vinden die mee wilden doen. Dus het is ook niet. Er waren heel veel sites in de wereld. Omdat dit mensen zijn die niet alledaags overal rondlopen, zeg maar.
Ja, ja. Nog even één vraag. Ja. Want bij de SGLT2 kunnen we er iets bij voorstellen hoe dat middel dan leidt tot minder albuminerie.
Ja. Ja,
je geeft minder druk in die glomerulus.
Ja.
Bij een GLP-1-analoog kan ik me dat heel lastig voorstellen, maar toch werkt het.
Het werkt heel goed.
Is dat bekend?
Nee, het is eigenlijk gewoon niet bekend. En je kan zeggen, als je afvalt, als je cholesterol beter wordt, als je suikers beter wordt, dan zal het voor de nieren wel werken. Het enige is dat je in die trials best statistisch daarvoor kunt corrigeren. En dan blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet verklarend is. Je ziet ook bij al die nieuwe diabetesmiddelen dat die tijdslijn naar verbetering zo kort is, dat dat ook niet via bloeddruk, suiker of cholesterol verloopt. Ja, dan heb je een aantal theorieën. En de belangrijkste denk ik dat mensen denken dat het minder nierontsteking geeft. Dus zo'n low-grade inflammation is dan het magische woord waarvan eigenlijk ook niemand precies weet wat het is. Maar long story short, we weten het gewoon niet. Maar het werkt. En we weten het ook niet voor de hart- en vaatbescherming van GLP-1. En ook niet van SGLT2 trouwens. Waarom die middelen zo beschermend zijn. Er is heel veel onderzoek naar gedaan, ook in Nederland. Maar het blijft heel lastig. Maar de trialists zeggen, wat maakt het uit hoe het werkt? Het werkt.
Het werkt.
Ja,
dat is ook zo.
Ja. Ja.
Ik had zelf nog één vraag, maar ik zit ook nog niet uit te kijken.
Nee, is goed.
Ze hebben hier 1 milligram gegeven.
Ja.
Die studie is natuurlijk een paar jaar geleden opgesteld. En toen was 1 milligram ook de norm. Tegenwoordig worden er ook hogere doseringen gegeven.
Maar niet voor diabetes?
Nou, in de farmacotherapeutische kompas zegt dat we het mogen ophogen tot 2 milligram. He, glucose-driven. In dit geval.
Is dat zo? Ja.
Ja, nou,
dat
is net pas hoor.
Ja, ik wil het zeggen. Ik doe dat eigenlijk nooit.
Nee, ik ook niet.
Ik ook niet.
Nee. Maar we weten natuurlijk bij obesitas dat het meer effect heeft op het gewicht.
Ja.
Wat denk jij, is dit dosisafhankelijk, dit effect, wat hier gevonden is? Of zeg je nee, een snufje, bij wijze van spreken, is ook al voldoende?
Kijk, de meeste medicijnen hebben toch een afplattend plateau. En je ziet ook uit de SGLT2-studies dat de lage doseringen doen het eigenlijk net zo goed als de hoge dosering.
Op bescherming van hart- en vaatziekten?
Ja, op die eindpunten.
Ja. Ja.
Als je niet denkt dat het door het verlaging van het gewicht of het suiker komt, maar bijvoorbeeld door inflammatiereductie, dan kan het best zijn dat dat niet zoveel uitmaakt. Maar goed, die studies worden ook gedaan, want ook met de hoge dosering van semaglutide van 2,4 milligram gebeuren nu nierstudies.
Okay.
Dus daar
moeten we nog op wachten.
Daar komt wel een antwoord op. Ik doe dat ophogen niet standaard.
Nee, ook niet. Wat me nu nog te binnen schiet, heel praktisch. Hè? Dat werd ook volgens mij gevraagd. Want ik kan voorstellen dat mensen nu denken, oké, dus bij bepaald soort mensen dat geven. Maar er is ook wel schaarste.
Ja.
Dit was heel duidelijk bij de subcutane variant, toch?
Ja. Dus niet voor de tabletvorm, die beter beschikbaar is in Nederland.
Ja.
Die is niet onderzocht. Die studie is ook net afgerond. Dat is een hart- en vaatziekte uitkomststudie. Daar zal secundair ook naar niereindpunten worden gekeken. De eerdere studies lieten zien dat de subcutane en de orale therapie redelijk dezelfde uitkomsten lieten zien. Maar we hebben nog niet de data inderdaad. Maar kijk, je kan hier in zo'n podcast van alles zeggen van je moet dit starten. De realiteit is dat die middelen gewoon niet beschikbaar zijn.
Exact.
Dus je moet ook een beetje roeien met de riemen die je hebt.
Ja.
En ik denk ook zeker in tijden van schaarste verstandig kiezen. En als iemand een mini typeje albuminerie heeft en verder heel redelijk is ingesteld, zou ik niet zeggen dat deze studie nou wereldschokkende veranderingen in je praktijkvoering moet aanbrengen. Maar het laat wel zien dat het terecht is dat in hoog risico mensen GLP-1 prominent in de richtlijn staat. En dat je het dus ook moet gebruiken. Waar beschikbaar. Ik denk dat je dat als eerste lijn moet meenemen van deze studie. Het was veilig.
Dat is ook belangrijk.
Precies,
hè?
Het was veilig. Er waren geen andere bijwerkingen dan we al kennen. Het gaat goed samen met de medicijnen die in de eerste lijn veel gebruikt worden. SGLT2, metformine, sulfonylurea, insuline hadden de mensen ook. Statines. En dat kon allemaal samen. Dus je hoeft ook niet heel veel zorgen te maken. Je kan het gewoon starten. Net als bij mensen met een normale nierfunctie. En het helpt te beschermen.
Dankjewel. Jij hebt volgens mij weer een druk programma.
Ja, het is drukke dagen.
Ja, drukke dagen. Heel hartelijk bedankt.
Ja, nee, dank voor de uitnodiging. Heel leuk. Ja.
We spreken elkaar wel weer.
Zeker.
Yes. Oké.
Okay. Ja.
Doei.
Hi.
Ja, hij kan het wel goed uitleggen, hè?
Zeker. Heel duidelijk. En wat ik ook goed vond, dat hij nog even benadrukte over welke patiënten nou in deze trial zaten. En dat dat inderdaad...
Niet het gros uit onze praktijk is.
Nee, precies. Want je hebt natuurlijk best wel wat mensen die met een gestoorde nierfunctie, maar niet met een albuminerie van meer dan 30. En dat zijn natuurlijk vaak de mensen die wij verwijzen. En wat ik ook wel goed vond, dat suggereerde hij natuurlijk wel een beetje, dat we nog meer, dat diabetes natuurlijk niet op zichzelf staat.
Nee.
Het is natuurlijk, alles is met elkaar verbonden.
Ja.
de nieren. Het is echt dat metabole, harten, vaten, nefrogene syndroom.
Nou, de reden waarom we met Langhans ook los zijn gegaan van diabetes. We zijn gewoon ons gaan richten op het totaal. Harten, vaatziekte, chronische nierschade, obesitas en diabetes. Dat heeft allemaal met elkaar te maken.
Want anders gaat het schuren.
Ja, dan klopt het niet.
Dan klopt het niet. Dus nee, ik vond het een heel duidelijk verhaal.
Ja. Ik heb nog iemand.
Ja.
Want wij kwamen Bertine ook tegen, onze eigen Bertine.
Onze eigen Bertine.
Eigenlijk, want zij is natuurlijk ook bij Langehans betrokken, maar eigenlijk is ze ook gewoon de voorzitter van alle kader huisartsen diabetes. Hoofd van die opleiding zelfs, van de kaderopleiding. Ook iemand die zelf veel wetenschap heeft gedaan. En hier natuurlijk gewoon ook weer kennis aan het opzuigen is. En zij was weer bij een hele andere sessie geweest, maar ook super belangrijk. Dus ik ga eens kijken of ik te zien.
Ja.
Ja, hi Bertien.
Ja. Hoi, Suzanne, Bas. Ja, ik ben hier ook op het congres en het is heel moeilijk kiezen, want er zijn ontzettend veel leuke sessies. En meestal zijn de allerleukste sessies op tegelijkertijd. En ik ben geweest bij een sessie over de preventie van hart- en vaatziekten en de impact van de aanwezigheid van diabetes op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.
Dus bij mensen met diabetes?
Ja, en prediabetes ging het over. De titel van het symposium sloot niet helemaal aan bij de inhoud van het symposium. En daar waren eigenlijk twee sessies die ik heel erg interessant vond. En waarvan ik de highlights wel van
vertel,
zou willen aanvullen.
Vertel.
Want ik was daar niet, zeg maar.
Ja. Nee, dat is het lastige, dat er vaak veel is. Nou, er was één sessie van Amanda Adler, ook uit de UK, Oxford. En zij zegt van ja, we hebben zoveel nieuwe middelen. We hebben net, Daniel verteld over de SGLT2-remmers en de GLP-1-receptoragonisten. Waardoor eigenlijk de middelen ook uit de NAG-standaard soms naar de achtergrond lijken te gaan.
Je bedoelt en, metformine, SU-derivaten?
Ja, precies.
Ja.
Zijn wij nou een beetje achterlijk of hebben die middelen toch nog wel een waarde?
Ja.
En daar ging dit onder andere over. En de vraag van de eerste spreker was eigenlijk, ja, is die glucoseverlaging nou nog wel belangrijk voor de preventie van hart- en vaatziekten?
Okay.
Doet dat eigenlijk nog wel wat? En dan haalt ze een heel belangrijk onderzoek aan van de UKPDS. Dat is echt de eerste landmark-studie bij nieuw gediagnosticeerde mensen met type 2-diabetes. En daar zijn nou dit jaar is in de Lancet zijn de resultaten gepresenteerd van 40 jaar follow-up.
40 jaar nadat die studie begonnen is, hebben ze die mensen nog steeds vervolgd.
Ja.
Nou, niet iedereen natuurlijk, want deel is overleden inderdaad. Ja. En wat we al wisten, natuurlijk dat het HbA1c-verlaging, daar zie je dat er microvasculaire complicaties afnemen. Maar je zag dat er ook na 40 jaar zag je nog steeds dat er zowel bij de SU als insulinegroep als bij de metforminegroep, er waren twee verschillende subtrials eigenlijk, een significante daling is van de myocardinfarct.
Oké. Okay. Dus ook met die tussen aanhalingstekens oudere middelen die de glucose verlagen. Dat heeft dus niet alleen effect op die microvasculaire, maar ook dus op myocardinfarct.
Ja.
Op de lange termijn.
Op de lange termijn, precies. En ook zelfs bij de all-cause mortality, dus het overlijden door alle aandoeningen, zie je dat zowel bij beide groepen echt een verlenging van de levensduur is. En die verlenging van de levensduur die is bij de metformine hoger dan bij de SU en de insulinederivaten. Maar wel degelijk zie je op micro- en macro-effect.
Dus we kunnen zeggen, en we zeggen altijd, microvasculair wordt heel erg beschermd door die glucoseverlaging. Maar op den duur heeft het ook voordelen op macrovasculair, op hart- en vaatziekten.
Ja.
Dat was de grote conclusie van deze 40 jaar follow-up.
En toen heeft ze nog liet ze zien dat was er een meta-analyse, regressieanalyse van 35 trials met bijna 260.000 patiënten. Mm-hmm. En toen heeft ze gekeken wat deed nou in die groep 1% verlaging van het HbA1c en ook 1 kilo gewichtsverlies.
Mm-hmm.
En toen bleek eigenlijk dat bij die HbA1c-daling zag je echt het MACE, dus de major cardiovascular events, dus hart- en vaatsterfte. Dat afnam. En de gewichtsreductie zag je eigenlijk niet een afname. Oh, okay. Dus dat was wel een hele opvallende bevinding. En zij zegt, haar conclusie is eigenlijk, ja, die glucoseverlaging is wel degelijk ook additief aan de behandeling van de diabetes om de lange termijn complicaties te voorkomen. En zij zegt, je moet het HbA1c moet je zien als een mogelijke mediator in dat proces. Dus er is degelijk meer dan aan dat. Dus het is, dat moeten we niet uit het oog verliezen. En dat dat ook belangrijk is naast alle andere factoren die je kunt beïnvloeden. En dat je dat ook die middelen die bij ons in de standaard staan, daar wel degelijk echt een steentje aan bijdragen.
Ja, ja, nou, dat is goed om te weten. Eens dat dus 1% HbA1c-daling. Hè, dus dat is voor de. Wij denken natuurlijk een minimaal per mol.
Ja, ja, dat is dan
11.
Want ik heb wel eens een internist horen zeggen die zei van joh, die hele glucose waar we naar kijken, dat is helemaal niet van belang. Je moet die mensen gewoon die middelen geven die het risico reduceren.
SGLT2, GLP-1
metformine. En de rest hoef je eigenlijk niet meer naar te kijken. Als ze klachten krijgen, kun je het een keer meten. Maar dat hoor ik jou niet zeggen.
Nee.
Het is en.
Ja. Klopt helemaal. Ja. Ja. Dus het was echt een super interessante lezing.
Zeker. Nou, dat is ook interessant. Het geeft ook een goed gevoel dat we het ook niet helemaal verkeerd doen in de praktijk.
Ik werd er ook heel blij
je
van.
Je werd
er
heel blij van, dat snap ik. En had je nog iets? Want ik dacht dat je nog iets had volgens
ja,
mij.
Ja, dat klopt. Nou, nog heel veel meer, maar ik mocht niet meer van Bas.
Nee, dat klopt.
Ik moest me een beetje beperken. Maar er was ook een stukje dat ging eigenlijk over metformine. En dat was van Simon Griffin uit Cambridge.
We hebben even een applausje voor je ingezet.
Ja. En dat ging echt over de rol van de metformine bij diabetes en bij de prediabetes. Bij de mensen die dus een IGF, dus die een verhoogd nuchter glucose hebben.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk, dat zou je kunnen zien als een onderdeel van ons metabool syndroom.
Zeker, zeker.
En nou, dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk, omdat we natuurlijk ook met die obesitas nou zo bezig zijn met de nieuwe richtlijnen, met de nieuwe NRG-standaard die eraan komt en ons boekje, waar wij toch ook een rol zien voor de metformine.
Bij deze groep.
Ja, bij deze groep.
Bij de prediabetes.
Ja. Precies.
Want voorheen, ik kan me herinneren dat er eerder ook wel eens gekeken is van heeft het nou zin hè, om metformine te geven, maar dat staat niet in de richtlijnen of het stond er niet in. Omdat het vooral uiteindelijk niet die hart- en vaatziekte tegenging. Hè?
Ja.
Maar we kijken er nu misschien anders tegenaan.
Ja, nou wat hij zegt, het verlaagt. Hè, er waren natuurlijk al eerdere onderzoeken dat leefstijl ook een hele goede invloed heeft erop. Maar het incidentie de metformine geven aan mensen met een verhoogd nuchter glucose verlaagt de incidentie, het nieuwe ontwikkeling van diabetes.
Het beschermt tegen het krijgen van diabetes.
Ja, ja, ja.
En hoeveel?
Je hebt een 31% reductie van het relatieve risico.
Okay.
Dus het wordt echt een heel stuk. Wordt het,
maar relatief, want hoeveel mensen, ik weet niet of je het weet, maar hoeveel mensen uit die groep krijgen diabetes? Dus als je met zo'n gestoord nuchter glucose zit, hoeveel mensen ontwikkelen diabetes uiteindelijk?
Ja, die getallen heb ik niet paraat.
Maar best wel wat, hè?
Ja, dat is een groot deel, is
precies,
dat wel.
En het stelt het uit, hè? Dus mensen hebben langer, als ze al diabetes krijgen, dan duurt het toch langer voordat het gaat gebeuren.
Ja. Ja, maar wat het mooie daarvan is, daar werd ik nog enthousiast. Het gaf ook overigens wat gewichtsreductie, de metformine. Ja, maar het mooiste is dat ze hier eigenlijk een legacy effect aantonen. En wat hield dat nou in? Dat ze mensen na 4 jaar stopten met de behandeling van de metformine. En dat je nog steeds zag, na 10 jaar was dat effect nog steeds zichtbaar. Dus je hebt eigenlijk 2 curves. Je hebt de mensen met met de prediabetes, met de verhoogd nuchter glucose. Daar zie je dat in de loop der jaren steeds meer mensen
diabetes.
Type 2 diabetes ontwikkelen. En de mensen die metformine krijgen, daar zie je dat die curve gewoon veel minder steil is. Dus heel veel minder mensen krijgen het en heel veel later krijgen ze dat. En er blijkt dat als je dat stopt, dat toch dat effect nog aanblijft.
En hoe lang moet je het dan, was dat bekend? Na hoeveel tijd stopten ze dat dan? Of
ja, hier stopten ze, na 4 jaar stopten ze de metformine behandeling.
En dan zag je na 10 jaar, en dat noem je het legacy effect, het na-uil effect.
Ja, ja.
Hè, dat je na 10 jaar, zijn ze al 10 jaar gestopt met die metformine, dat ze nog steeds voordeel hebben van 10 jaar geleden 4 jaar metformine gebruik.
Ja.
Dus dat ze minder vaak en minder snel diabetes krijgen.
Ja, dat klopt helemaal.
Okay.
Ja. En dat bleek uit de Diabetes Prevention Studie. Dan kunnen jullie het nog even lekker nalezen thuis.
Nee, dat is fijn. Hey, maar dat is natuurlijk heel interessant, waar jij refereerde net al aan. Hè, dat we hebben natuurlijk ongelooflijk veel mensen met obesitas, metabool syndroom, die hebben nog geen diabetes.
Ja.
Maar ik hoor je een beetje zeggen, dat pleit ook wel voor metformine.
Ja, in die stap, want we hebben natuurlijk zelf al in ons boek beschreven dat de mensen met obesitas, die met een BMI tussen de 25 en de 30, die komen in principe na de GLI al in aanmerking voor gewichtsreductie. En wij hebben daar zelf een tussenstap gezet voor het geven van metformine in plaats van een GLP-1 receptor aangewezen.
Bij aanwijzingen voor het metabool syndroom.
Ja. En ik vind nou echt het verhaal van Simon Griffin, zie ik nou echt nog een verdere onderbouwing van die keuze die wij inderdaad al maakten.
Want ik ga vanavond terug en dan ben ik morgen weer in Sleewijk. En dan krijg ik zo'n nuchter, zo'n patiënt prediabeet.
Ja.
En wat moet ik dan doen?
Nou, daar zegt hij ook wat over. Hij zegt over, het allerbelangrijkste is inderdaad de leefstijl. Je gaat heel goed de bloeddruk behandelen. Je gaat heel goed de lipide behandelen. En dan is een toevoeging van metformine bij de mensen waar toch onvoldoende verbetering is in dat metabool syndroom, om metformine toe te voegen.
Oké, dus dan monitor je bijvoorbeeld na een jaar, want je kunt een jaar de GLI aanbieden en dan ga je misschien nog de bloeddrukverlaging geven, de lipideverlaging geven. En dan na een jaar ga ik weer alles op een rijtje zetten. En als ik dan denk, er is toch nog winst te halen, dan zou ik een proefbehandeling met metformine kunnen doen.
Ja. Okay. Na dit verhaal zou je ook bijna denken dat je het wat eerder zou doen.
Ja, precies. Dat denk ik ook. Hè?
Ja.
Maar je wil ook toch die leefstijl toch een kans geven.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar om een jaar is misschien
wat lang. Ja.
Ja. Oké.
Okay.
En hoe moet ik dat weer evalueren? Of zeg je, dan moet je het gewoon 4 jaar geven?
Nou ja, ik zou gewoon... We hebben een aantal criteria waarop het metabool syndroom wordt vastgesteld. En we zeggen dan meer dan 3 of meer...
Moet wel wat verbetering zichtbaar zijn, toch?
Dat denk ik wel. Als je geen verbetering ziet, dan moet je ermee stoppen. Maar wat ik nog heel erg leuk vond van hiervan... Als je ziet bij de GLP-1 receptoragonisten... Als je dat geeft bij obese mensen, dan zie je een gewichtsreductie. Maar als je ermee stopt, dan zie je het gewicht gewoon weer stijgen. En dan vind ik het mooie van metformine als je dat geeft. En je stopt dat toch een aantal van die positieve effecten bij
dat
de
prediën
blijven. Ja. Dus dat pleit heel erg voor toch gewoon eerst eens lekker met metformine starten.
Nou, dat vind ik ook een heel leuk, praktisch verhaal.
Ja, nou... Ja, we zijn er weer door de tijd heen, Bertien.
Jammer.
Maar heel hartelijk dank. Zo zie je het toch maar weer. Er zitten echt wel pareltjes, ook voor de eerste lijn. En daar zijn we hier natuurlijk voor, met z'n 23'en. Om te kijken, zitten er dingen bij waar we dit jaar weer wat mee kunnen? En volgend jaar is er weer een EASD. Als je het zelf leuk vindt om erheen te gaan. Iedereen kan erheen gaan.
Ja.
Maar wij gaan in ieder geval voor jullie.
Ja.
En het is ook nog heel gezellig.
Het is ook heel gezellig. Ja. En soms is het ook leuk om een soort heel ingewikkeld onderzoek te horen. En over iets wat dan over 10 jaar opeens belangrijk is.
Precies. Ja, we zijn aan het einde gekomen gewoon van deze special podcast. De volgende keer gaan we weer een reguliere doen met iets uit de praktijk. Een expert bellen. Martin bellen, het forum
precies.
Bellen.
Ja.
De volgende keer wordt weer een gewone. Dank voor het luisteren. En mocht je het leuk vinden, geef dan even een duimpje in de Spotify of iets dergelijks.
Ja.
Oké. En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn. Bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.